Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Goedemorgen, Paul.
Hey Thomas, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, laten we maar meteen met het grootste nieuws beginnen van de afgelopen week. De wereld hield, denk ik, of houdt nog steeds sinds zondag de adem weer wat meer in. Hè? Want het was de dodelijkste aanval op Amerikaanse soldaten sinds 2021, heb ik nog even nagezocht. Toen overleden er in Kabul 13 Amerikaanse soldaten en nu 3 militairen.
Ja, bij die aanslag op het vliegveld was dat toen in Afghanistan. Bij de chaotische terugtrekking. Ook echt een kras op het blazoen van Biden. En nu weer. Overigens, de 3 Amerikaanse militairen die omkwamen in Jordanië, dat was bij de basis Tower 22. Had jij er wel eens van gehoord?
Nou, het klinkt als iets heel geheims. Maar
dat vond ik ook, ja. En maar gek genoeg, het is gewoon via Google Maps te vinden. Hè. Er zijn ook na die aanslag zijn overal van die satellietfoto's van de basis opgedoken. Ik heb er ook eens naar zitten kijken en deed me een beetje qua omvang denken aan Kamp Holland van de Nederlanders in Uruzgan, waar ik in een ver verleden met de minister van Defensie nog eens op bezoek ben geweest. Hier zie je vanuit de lucht een kamp, ja, echt in een zeshoek, bijna klassiek middeleeuws verdedigingslinie. En nou, daar staan 2 rijen landingsplaatsen voor helikopters. En van bovenaf te zien lijkt het erop alsof daar een batterij Apache-helikopters staan. En nog wat Black Hawks of iets wat daarop lijkt. Het schijnt een basis te zijn waar zo'n 350 Amerikaanse militairen verblijven. Onder andere van de genie. En verder algemeen aangeduid als troepen van de luchtmacht en de landmacht. Ja, wordt dan gezegd, het is een soort verbindingspost met een andere basis die verder in Syrië, op 12 mijl afstand over de grens met Syrië ligt. En ik kreeg toch ook een beetje het idee, als je hiernaar keek, van ja, dit zou wel eens een basis kunnen zijn voor special ops of zoiets, weet je wel. Maar daar wordt gewoon geen duidelijkheid over gegeven. Nee. Neem niet weg dat die droneaanval, waarbij de 3 militairen om het leven zijn gekomen en ook 25 gewond zijn geraakt, dat die ja ook hier in Amerika hard is aangekomen. Er was een misverstand. De eerste vraag hier in Amerika was van waarom werkte de luchtverdediging niet op die basis? Want die zit daar gewoon. En het blijkt zo te zijn dat die aanvalsdrone, die kwam ongeveer op hetzelfde moment dat er een eigen drone terug zou komen van een niet nader genoemde missie. En kennelijk de mensen die daar toezicht op moesten houden, die hebben in de verwarring gedacht dat het een eigen drone was die terugkeerde. En toen sloeg het noodlot toe. Oef. Nou goed, dit is allemaal op de grond wat er gaande is. Ja, en ondertussen kijkt iedereen hier in Amerika naar het Witte Huis van ja, en wat gaan jullie nu doen?
Kunnen we er iets zinnigs over zeggen? Heeft Biden al, heeft hij nou daar iets over gezegd?
Ja, het enige wat hij erover gezegd is dat ze weten wat ze gaan doen.
Ja.
Punt. En verder niks. Ja, het is voor de Amerikaanse regering is dit een hele lastige situatie. Het is echt kort dansen. Als we even een stap terug doen, dan en even kijken wat er de afgelopen maanden is gebeurd, dan zie je dat na dat bloedbad van Hamas en de Israëlische reactie met die invasie, dat Amerika eigenlijk vooral heel erg druk is geweest om ervoor te zorgen dat er in de regio geen bredere oorlog ontstaat. En dat hebben ze naast het bekende spierballen vertoon, hè, met die vliegdekschepen.
Zeker,
en er zijn amfibische aanvalsschepen ook die kant op gegaan. Om onder andere Hezbollah in Libanon koest te laten houden. zijn er daarnaast heel veel diplomatieke inspanningen geweest. En wat natuurlijk wel opvalt, is dat de afgelopen maanden, met name aan de Arabische zijde, het vrij rustig is gebleven. Ja. Dat is één. Tegelijkertijd zie je dat de Houthis met name, die zijn die aanvallen begonnen tegen de scheepvaart in de Golf van Aden. En de Houthis zijn net als Hamas, net als Hezbollah en net als de milities die verantwoordelijk is voor de aanval, de droneaanval op de Amerikaanse basis in Jordanië, die worden allemaal gefinancierd door Iran. En de bedoeling lijkt, laat ik het voorzichtig zeggen, dat met die aanvallen en provocaties Iran probeert een stevige Amerikaanse reactie te krijgen, waardoor die Arabische staten die zich tot nu toe afzijdig houden, op een gegeven moment niet meer stil kunnen blijven. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien, dat in het Midden-Oosten elke Amerikaanse bemoeienis heel gevoelig ligt.
Ja.
Er zit een sterk anti-Amerikaans sentiment. En als Amerika op een gegeven moment die tot nu toe, er zijn al veel meer aanvallen geweest, namelijk op Amerikaanse basis, en die zijn beantwoord met raketaanvallen of luchtaanvallen. En daar bleef het dan, zeg maar, bij. Voor zover je dat kan bagatelliseren in ieder geval. Maar nu moet er, en zo wordt ook hier in Amerika verwacht, nu moet wel Biden een stevige reactie geven. En dat ziet de Amerikaanse regering zelf ook wel. En tegelijkertijd willen ze natuurlijk A, voorkomen dat er een oorlog uitbreekt met Iran zelf. En Iran heeft ook alweer gedreigd nadat Biden had gezegd, we weten wat we gaan doen. Heeft Iran alweer laten weten van, wij zullen alles wat je in onze richting doet, zullen wij vergelden en hard terugslaan. Dus Iran is aan het grommen. De Amerikaanse regering, zo lees ik hier in de media, heeft al via de bekende kanalen laten weten dat ze niet uit zijn op een oorlog met de Ayatollahs in Teheran. En tegelijkertijd kan Amerika nu niet volstaan met, ik wil er niets aan afdoen, maar met weer een, tussen aanhalingstekens, gewone luchtaanval. Ja. Dus er moet een stevige reactie komen die tegelijkertijd voorkomt dat het nou net dat triggert wat Amerika probeert te voorkomen, namelijk een bredere oorlog in het Midden-Oosten.
En je zegt dus eigenlijk, het lijkt er heel sterk op dat Teheran dat eigenlijk hoopt dat er dus gewoon iets over de schreef gegaan wordt door de Amerikanen en dan, nou ja, in volle vaart alles kan losbarsten.
Ja, het is geen toeval dat die Houthis in Jemen nu, nee, die al jaren aan het knokken zijn daar, nu in één keer allerlei internationale scheepvaart en ook Amerikaanse marineschepen aan het bestoken zijn. Dat is een opzichtige poging om daar iets van een escalatie te laten ontstaan. En dat lijkt allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat die Arabische staten die zich afzijdig houden op een gegeven moment kleur moeten bekennen. En dat daarmee, want daar gaat het natuurlijk Iran uiteindelijk om, dat daarmee hun aardsvijand Israël verder in het nauw wordt gedreven.
Ja, het is wat dat betreft één groot schoolplein, zou ik zeggen, Paul. Stoer zijn voor hun achterban, maar niet te stoer, want dan krijg je alsnog een klap op je neus.
Kijk, het tragische voor Amerika is dat ze tot nu toe, sinds dat bloedbad van Hamas in Israël, heeft Amerika eigenlijk op het diplomatieke toneel redelijk goed gedaan. We weten niet wat we niet weten. Ik zeg het nog maar eens een keer als disclaimer. Maar het feit dat er geen bredere oorlog is ontstaan, precies, tot nu toe, en het feit dat bijvoorbeeld het nog niet, er zijn wel verhalen over dat er iets gaat gebeuren, maar dat er nog geen totale oorlog in Libanon is uitgebroken bijvoorbeeld, dat Egypte zich afzijdig houdt, dat lijkt toch met name ook te danken aan de inspanningen van de Amerikanen, die daar trouwens niks voor terugkrijgen. Hè? Daar krijg je geen schouderklopjes voor, zeker niet hier.
Weinig.
Op Amerikaans grondgebied met verkiezingen in aantocht. Tot nu toe hebben ze dat redelijk goed gedaan. En Iran heeft toch wel Amerika nu een beetje schaak gezet. Ze moeten nu reageren en ze moeten iets doen. En eigenlijk is elke reactie die er nu komt, die zal op een goudschaaltje worden gewogen. En die gaat waarschijnlijk nooit iedereen tevreden stellen, om het maar zo te zeggen. Nee. Maar juist met die verkiezingen in aantocht in Amerika moet Biden met een stevige reactie komen. Te meer ook, en dat is wel belangrijk, omdat de democratische regering hier al kritiek heeft gekregen dat ze natuurlijk een andere koers zijn gaan varen ten opzichte van Iran dan onder Trump. Trump die de keihard inging.
Ja.
Laten we niet vergeten dat Trump nog in 2020 groen licht heeft gegeven om de generaal van de revolutionaire garde, dat is zeg maar de internationale tak van Iran, die al die terreurnetwerken die we net noemden allemaal aanstuurt. Die generaal Soleimani die is geliquideerd op het vliegveld van Irak. En dat schokte echt de Ayatollahs, zo werd gezegd. En wat deed Biden toen hij aantrad? Die ging een mildere toon aanslaan. Die wilde eigenlijk ook terugvallen op het oude nucleaire akkoord met Iran. Ze hebben op een gegeven moment zelfs, dat herinner je nog wel, hebben ze gezegd, wij gaan miljarden aan bevroren fondsen gaan we teruggeven aan Iran. Daar, dat is uiteindelijk op de valreep weer geparkeerd. Maar toen was er al veel kritiek van, luister, op het moment dat jullie miljarden gaan teruggeven aan Iran, en er kunnen wel toezeggingen zijn gedaan dat het alleen maar mag worden gebruikt voor voedsel voor de bevolking. Maar als jij geld geeft voor voedsel voor de bevolking, maak je ergens anders geld vrij voor Iran. Wat ze kunnen gebruiken.
Dat zelf niet meer te doen, ja.
Exactly. En dat is precies wat er is gebeurd. En dat geeft allemaal hier een heel naar gevoel onder opiniemakers in de media en natuurlijk bij de kiezers. Van ja, die zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat blijkt nu wel weer eens.
Ja. Nou, het is wachten op de meesterzet, hopelijk, zou ik zeggen, van het Witte Huis. En Paul, nou, dit is meteen een mooie opmaat naar ons hoofdonderwerp van de podcast vandaag. Want kijk, alles staat met elkaar in verband. En zoals ik de afgelopen week meerdere artikelen las, meerdere podcasts zelf ook luisterde, waarin eigenlijk Amerikaanse podcasts uiteraard luisterde, waarin iedereen zegt, jongens, we stevenen af op de langste presidentscampagne ooit. Dat kunnen we nu met heel veel zekerheid wel zeggen, denk ik. Biden tegenover Trump. Een opmaat waar de meeste Amerikanen helemaal geen zin in hebben, blijkt uit allerlei peilingen ook. Toch gaat het waarschijnlijk gebeuren. Dus dit is misschien een mooi moment om een balans op te maken hoe ze ervoor staan.
Following big wins in New Hampshire, President Biden and former President Trump have now shifted their focus to a general election rematch.
President Biden received a major endorsement while Donald Trump continues to urge his last remaining challenger to end
Nothing
her campaign.
Beyond our capacity when we work together.
The man can't put two sentences together. He can't find the stairs off a stage.
Ja, Paul, laten we beginnen met Biden. De democraat, de president. Gaat hij het weer worden? Wat staat er allemaal in de weg van weer 4 jaar in het Witte Huis voor Biden?
Ja, er zijn nogal wat uitdagingen. Alles wijst er inderdaad op dat hij, hoewel het allemaal nog formeel moet worden besloten. Hè,
absoluut, zeker. We zijn er nog niet.
Nee, er komt natuurlijk ook een conventie komende zomer bij de Democratische Partij, waar dat allemaal formeel wordt besloten. En laten we ook niet vergeten dat in New Hampshire Biden dus niet, wat eigenlijk de aftrap was, niet meedeed. Hoewel hij wel won bij de democratische primary, die illegaal was verklaard. Maar goed, Biden lijkt de grote kandidaat te worden voor vrijwel zeker voor de democraten. Aan de republikeinse kamp inderdaad lijkt Trump dat te gaan worden. Al vindt Nikki Haley nog van niet. En die lijkt nog lang niet van zins om de handdoek in de ring te gooien. Wat wel opvalt is dat Biden natuurlijk vooral nu met die crisis in het Midden-Oosten, maar ook met de tal van andere zaken die op zijn bordje liggen, dat allemaal moet proberen in de lucht te houden, terwijl die tegelijkertijd al hard bezig is om campagne te voeren. Je moet je voorstellen dat hij te midden van de crisis in Iran, en de media die duiken er dan op en die willen dan een reactie. En het ene moment was hij in South Carolina op campagne. En het volgende moment was hij in Florida om fondsen te werven voor zijn campagne. Ja, en dan denk je toch van, joh, zou jij niet in de war room in het Witte Huis moeten zitten? Of weet ik. Maar in ieder geval toch niet om een stel rijke donateurs in Florida toe te spreken om geld binnen te halen. Dat zou nu toch niet zo belangrijk moeten zijn. En toch zie je dat heel erg nu al speelt en allemaal wijst op die hele lange campagne. Tegelijkertijd heeft Biden nogal de nodige kopzorgen richting de lange weg van herverkiezing. Ik noem het maar even de 7 plagen van Biden. Ja. En we hebben natuurlijk net al de Midden-Oosten perikelen besproken, waar Iran toch wel pogingen doet om, zoals ze dat hier in de Amerikaanse media noemen, Iran wil de tango dansen met Amerika. En het is aan Amerika of ze daarop ingaan of niet. Ja. En Amerika zou eigenlijk moeten weigeren om te dansen, want daar worden ze niet beter van. Ja. En dansen betekent dan vooral in de zin van oorlog voeren.
Mm-hmm. Geen fijne danspartner.
Nee, dat is, die gaat nog wel eens op je tenen staan, vermoed ik zomaar. Dat is bepaald niet de enige zorg. We hebben natuurlijk onderliggend het Israël dossier wat hier sinds 7 oktober prominent op tafel ligt in het Witte Huis. En niet alleen politiek is dat een hoofdpijndossier, maar electoraal des te meer. 75% van de jongeren, 75% Thomas, is ontevreden over de aanpak van de regering Biden. En ik moet er wel bij zeggen, ontevreden kan dan zowel betekenen je doet niet genoeg als je doet te veel. In de zin van te veel voor Israël. Het gros van die driekwart die ontevreden is, dat zijn kiezers die zeggen, ja, Amerika moet veel kritischer zijn op Israël. En dat is voor de Biden-regering, en zeker voor Bidens wens op herverkiezing, natuurlijk heel pijnlijk, omdat de Democraten met name op de jonge kiezer hebben gerekend om Trump te verslaan. Nou, dat is
Paul, daar heb ik één ding wat me dan altijd in mijn hoofd opkomt. En dan denk ik, Trump is toch ook niet dan een alternatief voor al deze jongeren die zeggen we moeten strenger zijn op Israël. Want ja, Trump gaat natuurlijk al helemaal niet het vuur aan de schenen leggen aan Netanyahu dat hij niet meer moet gaan bombarderen in Gaza, denk ik.
Nee, dat klopt. En Trump moet het dan ook veel minder van die jonge kiezer hebben. Ja, maar daarbij moet aangetekend worden dat in Amerika bij presidentsverkiezingen ongeveer de helft van de kiesgerechtigde stemmers helemaal niet komt opdagen.
Ja.
En kiezers die het met name laten afweten zijn die jonge kiezers. En daarom hadden die Democraten gedacht, wij proberen die jonge kiezers te mobiliseren. En daarmee kunnen we Trump verslaan. Want dat is precies wat jij zegt. Dat is zijn Achilleshiel. Hij ligt slecht onder jongeren en met name natuurlijk onder de liberals, dus onder de meer links-liberale jongeren. Er zijn natuurlijk ook genoeg jongeren die ter rechterzijde zitten en stemmen en die wel gecharmeerd zijn door Trump. Maar grosso modo ligt daar met name een kans, of lag daar met name een kans voor de Democraten.
Ja.
En door de gebeurtenissen met Israël is die kans als sneeuw voor de zon.
Ja, die blijven dan dus
wegsmelten.
Weg. Ja.
Nou, dat is in ieder geval echt wel een hoofdpijndossier.
Mm-hmm.
Dan komt daarbij dat natuurlijk het Midden-Oosten niet het enige kruidvat is wat er op dit moment op tafel ligt. Maar we hebben ook nog de oorlog in Oekraïne.
Mm-hmm.
We hebben ook nog problemen in voor Amerika althans in het Verre Oosten met Taiwan, waarvan China heeft gezegd, we gaan dat goedschiks of kwaadschiks inlijven. En dan heb je natuurlijk ook nog Noord-Korea, wat altijd wilde bokkensprongen kan maken. En het interessante daaraan is, en dat zie je hier nu ook wel weer terugkomen in de berichten, is dat Amerika kan zich geen twee oorlogen tegelijk veroorloven. Ze zijn natuurlijk op dit moment helemaal niet betrokken direct bij een oorlog. Er zijn wel vliegdekschepen in het Midden-Oosten actief. En er zijn vliegdekschepen met strike groups in het Verre Oosten actief. Maar Amerika vecht niet in Oekraïne. Maar er worden wel heel veel wapens geleverd aan Oekraïne. Het probleem is, er wordt hier gezegd, is dat Amerika in de afgelopen 10 jaar de doctrine heeft losgelaten dat de krijgsmacht althans op papier in staat moet zijn om twee oorlogen tegelijk te vechten.
Dat was altijd zo in het verleden.
Ja.
Dat kon het Amerikaanse leger, zou dat kunnen doen. Maar dat is dus
Precies. Losgelaten,
zeg je.
Dat is in de afgelopen 10 jaar is dat losgelaten. Losgelaten moet je dan vooral zien als er is gewoon bezuinigd.
Ja.
Dat zag je na 9-11 en de oorlog die daarop volgde. Dat die defensieuitgaven zijn gaan dalen. Die gaan nu alweer omhoog. Maar
en dan moeten we even bij zeggen, die defensieuitgaven van Amerika, die zijn sowieso niet misselijk, hè?
Nee, weet jij, noem eens even een bedrag.
Ja, daar gaat het echt over honderden miljarden, toch?
Ja, het ligt in de orde van grootte van 800 miljard.
Ja, nou ja, goed. Dat is dan te weinig eigenlijk.
Ja, ik moet wel zeggen, dat is op een begroting van ongeveer 3,6 biljoen.
Ja, oké, dan is het.
Reken maar uit. Het is ongeveer een klein kwart, 20-25% van de totale Amerikaanse begroting gaat naar defensie. Echt gigantisch natuurlijk. Ja. Maar het is nog niet genoeg om die doctrine tientallen jaren hier werd hoog gehouden. Amerika moet in staat zijn als politieagent van de wereld om twee oorlogen tegelijk uit te voeren. De afgelopen 10 jaar is dat losgelaten. En dat geeft nu problemen. En niet alleen omdat ze niet de hardware hebben. Dus niet de schepen, de tanks, et cetera. En de mankracht. Deze zo'n tekort aan personeel. Dat er nu zelfs wordt gesproken. Ik geloof dat bij de Navy het is al losgelaten. Dat je niet eens meer een high school diploma hoeft te hebben om te solliciteren.
Oh.
Omdat ze gewoon meer handjes nodig hebben. Dus daar zit het probleem. Maar het probleem zit hem ook dat die hele defensieindustrie ook daarmee is gaan krimpen. En met de wapenleveranties aan onder meer Oekraïne gaan er nu zoveel wapens al uit, dat het ook qua munitie en allerlei andere zaken die je nodig hebt om oorlog te voeren, dat daar ook krapte aan het ontstaan is. Nou ja, dat zijn allemaal kopzorgen natuurlijk. Als jij als president van het machtigste land ter wereld op het wereldschaakbord kijkt en je ziet her en der conflicten ontstaan.
En je bent als president commander-in-chief.
Ja. En er zit natuurlijk al langer een zorg van, zou bijvoorbeeld China gebruik maken van de situatie, alleen al naar aanleiding van wat er in Oekraïne aan de hand is, maar zeker ook met wat er nu in het Midden-Oosten gaande is. Nou goed, dus daar zit een groot punt van zorg. En die buitenlandse politiek natuurlijk van de regering Biden, ja, die toch wat zachter is van toon dan onder Trump, die geeft daarmee ook wel zorgen. Dan, als we dan wat dichter bij huis kijken, dan hebben we hier al een hele tijd gaande die grenscrisis. Mm-hmm. Nou ja, daar zijn nu ook weer ontwikkelingen gaande, Thomas. Dat is, ja, het is bijna pijnlijk om te zien. Maar Biden, hij wil goedkeuring om meer geld voor de grens, zoals de Republikeinen ook willen, beschikbaar te stellen. En dan zou daar meer personeel, dus meer grenswachten, meer ook voor de opvang om de illegale migranten die oversteken, om die te kunnen verwerken. Maar ook bijvoorbeeld om de grens dicht te doen als er meer dan 5000 personen per dag.
Dat gemiddelde, dat wordt eigenlijk de laatste tijd vrijwel dagelijks gehaald.
Nou, eigenlijk, het is nu het dubbele. Dus er komen nu 10.000 illegale migranten per dag gemiddeld de grens over. Het interessante is dat, ja, het blijft toch allemaal handje klap en politiek. Dus heeft Biden gezegd, daaraan koppelen we dan wel, als jullie Republikeinen dat willen, dat geld voor Oekraïne dan ook goedgekeurd moet worden. Dus dat is weer die deal die eraan vastzit. En de Republikeinen zitten gewoon met de armen over elkaar in het congres. En die weigeren tot nu toe, hoewel er wel op hoofdlijnen met hoofdspelers dan weer wordt gesproken en een deal wordt gemaakt. Er is nog steeds niets door het congres. En Biden heeft nu gezegd van, ik sluit de borden als de Republikeinen in het congres mij dat toelaten. En daarmee probeert hij natuurlijk de bal in het Republikeinse kamp te leggen van dat het, ja, die grenscrisis maar doorgaat. Tegelijkertijd straalt dit vooral op Biden zelf af. Als jij je zo opstelt, maak je je kwetsbaar. Want iedereen denkt hier, ja, maar jij bent toch de president? Weet je, hoezo ga je nu naar de Republikeinen in het congres zitten wijzen? Terwijl diezelfde Biden na zijn verkiezingszege heeft gezegd, wij nemen afscheid van het harde beleid van Trump. En eigenlijk is wat er nu gebeurt en wat Biden nu wil, is eigenlijk een terugkeer naar de harde lijn van Trump. Op hoofdlijnen. Er zitten natuurlijk wel hier en daar verschillen tussen. Maar op hoofdlijnen keert hij terug naar de lijn van Trump. En daarmee hebben de Republikeinen hem precies waar ze hem hebben willen.
Maar wat ik wel opmerkelijk vind, is dat die deal wel lijkt te geven. Wat je zegt, het lijkt wel de Republikeinen te geven wat ze willen. En toch happen ze niet.
Nee, want waarom zou jij 9 maanden voor de verkiezingen
een
probleem oplossen, terwijl als dat probleem nog 9 maanden voortduurt, straalt het niet op jou af, maar op je politieke tegenstander.
Maar vind je het niet waanzinnig cynisch, Paul, dat er dan eigenlijk, dan krijgen ze wat ze willen en dan zeggen ze, nou, we willen eigenlijk nog iets beters en dat is Trump in het Witte Huis. Dus blijf maar even spartelen.
Ja, ik zou zeggen, misschien wordt het tijd dat je ook eens op de politieke redactie van de Telegraaf gaat werken. dan zie je hoe het in Den Haag gaat. Daar gebeurt dit ook. Ja. Uiteindelijk is politiek natuurlijk niet alleen je zin krijgen, maar ook zorgen dat de ander niet zijn zin krijgt. En dat kan soms krachtiger zijn dan zelf je zin krijgen. En hier gaat het er met name om, Op wie straalt iets af? Aan wie blijft nou iets kleven? En de Democraten, ja, kijk, of laat ik het zo zeggen, de Republikeinen kunnen natuurlijk blijven afwijzen, omdat de Democraten die koppeling met geld in Oekraïne hebben gemaakt. En dat willen de Republikeinen niet. Die hebben natuurlijk al bij herhaling gezegd, wij willen niet de buidel opnieuw trekken en met tientallen miljarden smijten, terwijl er geen plan is van hoe gaat Oekraïne dan met ons geld die oorlog eens een keer winnen. Mm-hmm. Nou ja, en zolang de Democraten die koppeling blijven maken voor strengere grensmaatregelen en dan krijgen wij meer geld voor Oekraïne, hebben de Republikeinen een reden om het te blijven afwijzen. Snap je? Dus dat is, en zolang het een chaos is aan de grens, zal dat natuurlijk met name op de regering afstralen die ervoor verantwoordelijk is. En daarbij moeten we niet vergeten, het is een federale taak. En Biden en zijn regering, die venten dat nog eens nadrukkelijk uit door die strijd aan te gaan met Texas. Ik wil het allemaal niet te complex maken, maar in Texas zit natuurlijk een conservatieve een Republikeinse gouverneur. De staat is ook in meerderheid Republikeins. En die willen hardere maatregelen. Mm-hmm. En die liggen overhoop met federaal Washington. Omdat federaal Washington zegt van ja, wat jullie willen doen met die containers plaatsen en met dat prikkeldraad plaatsen en de nationale garde inzetten, dat mag niet, want het is onze taak. En Texas zegt natuurlijk, ja, maar doe dan ook wat. Nou ja, en dat in combinatie met Biden, die nu eigenlijk op zijn handen moet zitten, omdat de Republikeinen in het congres geen haast hebben om hem uit de brand te helpen. Ja, dat is natuurlijk allemaal koren op de molen richting die verkiezingen later dit jaar.
Ja, ik zeg nou nog één keer proberen. Zeggen ze dan ook niet in Texas? Zeggen ze dan niet naar hun collega-republikeinen in Washington van, jongens, wij hebben het echt nodig hier. We hebben die hulp echt nodig. Hou op met het politieke spel en help ons. Of is dat
nou
iets?
Ja, het zal ongetwijfeld hier en daar gezegd worden. Maar je kan het ook anders zien. Als je nog negen maanden lang even doorbijt, ben je misschien wel helemaal uit de brand geholpen. Want dan komt er straks iemand in het Witte Huis die het echt gaat oplossen. In plaats van een beetje hier en een beetje. Nee, maar dat is wat de Republikeinen zeggen.
Ja,
hè?
Precies. Hè? Ja.
Dit is even Republikeins gedacht. Want dat was je vertrekpunt.
Absoluut.
Dus naast power politics hebben zij ook zoiets van ja, met de Democraten, zolang de Democraten in Washington aan de macht zijn, komen ze misschien nu onze richting op, omdat ze zelf met de vingers tussen de deur zitten. Maar uiteindelijk zijn de Republikeinen en Democraten het gewoon fundamenteel oneens hoe je met die grens moet omgaan. En met de aanhoudende instroom van, inmiddels hangt een beetje van welke telling je gebruikt, maar de conservatieve ramingen gaan toch over ruim 2 miljoen illegale migranten die Amerika, de grens met Amerika zijn overgestoken. Dus dat is ook een hoofdpijndossier voorbij. Dan laten we nog even heel snel door de andere vliegen, al zijn ze niet onbelangrijk.
We zitten nog niet op 7. Nee.
Nee. We hebben nog de inflatie en de economie. Ja, die noem ik maar even samen. Echt een groot probleem. En het aardige daarvan is dat eigenlijk macro-economisch ziet het hier allemaal best wel rooskleurig uit tot nu toe. Hè. De economie is na corona, heeft dan zeg maar een zachte landing gemaakt. De meeste macro-economische seinen die staan op groen. Het ziet er allemaal redelijk goed uit. Het gaat goed met de arbeidsmarkt. Alleen ondertussen zien de Amerikanen vooral dat hun leven zo verschrikkelijk duur is geworden. Mm-hmm. Als je kijkt, sinds 2019 zijn de kosten hier met 20% gestegen en het inkomen met 12%. Dus daar is een groeiend gat aan te ontstaan. En we hebben het al eerder besproken. Amerikanen leven dan ook vooral op de POF. De creditcardschuld. Mm-hmm. Die is inmiddels gestegen. We hadden volgens mij het laatste getal iets van 1,08 biljoen. Het is inmiddels 1,21 biljoen. Dan zijn we een kwartaal verder. Is 12% bijgekomen. Dat is een gigantisch getal. Dan hebben we ook nog de studentenleningen, de autoleningen en natuurlijk de leningen om een huis te kopen. Nou, in ieder geval, de totale schuld van huishoudens, hou je vast, onder Biden, dus onder 3 jaar Biden, is de totale schuld van huishoudens gestegen met 20%. En dan moet je bedenken dat de rente ondertussen nu ook aan het stijgen is.
Ja,
dus dat zijn toch wel zorgwekkende cijfers. Dus die economie en met name de inflatie, hoewel de inflatie inmiddels redelijk onder controle is. Het leven is duur. Het leven is ontzettend duur hier. En ik zie het zelf ook in de supermarkt. Ik was van de week, dacht ik, ik moet wat gezonder gaan leven. Laat ik eens wat fruit kopen. In Nederland koop ik dan graag een rode grapefruit. En ik zat hier zoals te kijken. Rode grapefruit, $2 per stuk. Nou, dat is, dan heb je even een idee. Een bruin brood, $8 à $9. Weet je wel? En het is echt gekkenwerk wat je hier voor je boodschappen betaalt. En mensen gaan dan toch al snel over naar fastfood. Want dat is goedkoper dan hier gewoon in de winkel iets gezonds kopen. Nou ja, nog even twee andere dingen. Het afzettingsonderzoek. Ook een hoofdpijndossier voor Biden. Wat in het Huis van Afgevaardigden loopt. Daar is wel interessant, inmiddels een deal gemaakt met Hunter Biden. Je herinnert je nog wel dat het huis van de Republikein, het huis van afgevaardigden, rollenbollend over straat gingen met Hunter Biden over of hij nu wel of niet achter gesloten deuren zou getuigen.
Zeker.
En Hunter Biden zei, ja, ik wil dat het publiekelijk is, zodat iedereen kan horen wat er wordt gezegd. En ik wil niet achter gesloten deuren, want dan gaan de Republikeinen gaan gericht lekken en dan manipuleren ze de boodschap. Het echte verhaal is natuurlijk dat bij een publiekelijk verhoor heeft elk congreslid maar 5 minuten de tijd om vragen te stellen. En achter gesloten deuren is dat niet gelimiteerd. Dus dan kan je echt iemand doorzagen. Mm-hmm. En daar zeggen de Republikeinen, is het hun uiteindelijk om te doen. Nou, er is nu een deal gesloten dat in februari zowel Hunter Biden als, let wel, de broer van Joe Biden, dat is James Biden, die met Hunter Biden al die zogeheten schimmige zakendeals in landen als Oekraïne en China heeft. Die komen nu allebei achter gesloten deuren getuigen. Dus dat, ja. dat wordt interessant. Terwijl dit allemaal loopt, is nog steeds, moet wel benoemd worden, er is geen bewijs. Er is gewoon geen bewijs dat Joe Biden, president Joe Biden, als toenmalig vicepresident, ergens iets onoorbaars heeft gedaan met de zakelijke deals die zijn broer en zijn zoon sloten. Tegelijkertijd zit het wel al tussen de oren van de Amerikaanse kiezer. Een groot deel van de Amerikanen die is er nu van overtuigd dat ofwel dit hele zaakje deugt niet, of ze zeggen op zijn minst, ze willen dat het onderzoek doorgaat. Ook de Democraten. En dat is natuurlijk interessant.
Dan is dus the damage has been done, zeggen ze.
The damage has been done. Ja. En laten we niet vergeten, want er wordt natuurlijk wel vaak geroepen van dat het een schande is dat de Republikeinen het doen. Laten we niet vergeten, de Democraten hebben exact hetzelfde gedaan bij Trump met Russiagate. Jarenlang, jaar in jaar uit hebben ze dat laten voortslepen. En uiteindelijk was er ook geen hard bewijs. Dus ik zou willen zeggen, politics as usual, wat je er dan verder ook vindt. En dan de laatste kopzorg van, bij de 7 plagen van Biden, die heeft, kan hij eigenlijk niks aan doen. Dat is zijn leeftijd.
Ja.
De meerderheid van de Amerikanen vindt hem te oud. Hij is 81 als hij wordt herkozen. En nog 4 jaar op zou gaan, zit hij tot zijn 86ste in het Witte Huis. Interessant hier is dat Nikki Haley, die natuurlijk voor de Republikeinse nominatie gaat, hier nou zo'n beetje dagelijks op blijft wijzen. En ze zit natuurlijk met name bij Trump te melden dat hij ook al hard op weg is naar de 80. Hij is 77. En Haley maakte dan die rondaf naar boven. Dus zegt, ja, we hebben straks 2 presidentskandidaten die 80 zijn. Nou, dat moet je al niet tegen Trump zeggen natuurlijk. Nee. Die is daar heel, heel gevoelig voor.
Ja.
Maar Nikki Haley heeft ook de peilingen gelezen. En die weet dat veel Amerikanen sowieso vinden dat beide vermoedelijke presidentskandidaten te oud zijn.
Ja. En dat is natuurlijk ook het bijzondere van haar punt, want dat is bijna waar haar hele campagne inmiddels om draait. Als ze de ene called voordat hij oud is, ja, dan moet ze het bij de andere ook doen.
Ja, de vraag is wat het haar gaat brengen. In Republikeinse kring is ze gewoon niet populair genoeg om het Trump echt moeilijk te gaan maken. Tegelijkertijd wijzen peilingen uit dat als Nikki Haley in de ring zou treden op 5 november tegen Joe Biden, dan zou ze hem verslaan.
Ja, dat is het. Wederom het cynische aspect van heel het voorverkiezingscircus daar. Dat zijn de 7 plagen van Biden, samengevat. Maar hij heeft een zeer waarschijnlijke tegenstander, Donald Trump. En Paul, hoe staat het er met Trump voor?
Ja, Trump die is vooral druk in de rechtszaal.
Ja.
Dat gaat maar door. Er zijn op meerdere fronten ontwikkelingen. Allereerst interessant de zaak in Georgia, die natuurlijk draait om verkiezingsfraude. En daar ging de aandacht ineens helemaal naar openbaar aanklager Fannie Willis. Vanwege haar amoureuze relatie met een van de door haar ingehuurde aanklagers. Mm-hmm. En dat is meneer Nathan Wade. Het aardige daarvan is, Nathan Wade die lag in scheiding en hij was zo onverstandig geweest om die scheiding niet goed af te wikkelen voordat deze zaak met Trump in het nieuws kwam. Nou, dat heeft hij geweten, want zijn ex die heeft wel even aan de grote klok gehangen wat er allemaal gaande is en hoe mevrouw Willis zich heeft ingelaten met haar formeel toen nog echtgenoot. En het boeiende daaraan is en ook het kromme daaraan is dat uit rechtbankstukken die werden ingebracht door een van de medeverdachten van Trump, bleek dat meneer Wade met mevrouw Willis allerlei leuke tripjes had gemaakt. En dat gebeurde nadat dus Willis hem had ingehuurd voor een slordige $700.000. Mm-hmm. Nou ja, de ex van meneer Wade. Die wilde natuurlijk een deel van het geld hebben. Die zei ook van, ja, mevrouw Willis maakt mooie tripjes met mijn geld. En
had je en maar niet is, moeten dat, scheiden. Hè?
Ja. Maar ze waren nog niet gescheiden.
Dat was, ja, het, ja.
Dat was het juist. Het was niet afgerond. En meneer Wade had de scheiding aangevraagd van zijn boze ex. De dag nadat hij door Willis was ingehuurd. En dat leek, ik moet voorzichtig zeggen, dat leek allemaal bedoeld om dat megabedrag wat hij krijgt om in het team te zitten wat Trump vervolgt, om dat buiten de scheiding te houden. Mm-hmm. Nou, het was natuurlijk een geschenk uit de hemel voor de advocaten van de verdediging van de medeverdachten van Trump, maar ook natuurlijk in het kamp Trump zelf. En de zaak is nog niet afgerond. Op 15 februari moet Willis getuigen in deze zaak. Want dit wordt natuurlijk door in dit geval medeverdachte, advocaat van de medeverdachte van Trump, wordt het helemaal uitgemolken. En tegelijkertijd loopt er ook nog een onderzoek vanuit de county naar haar van ja, of zij zich niet schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en het heeft geprofiteerd van fondsen die waren bedoeld om het Openbaar Ministerie zijn werk te laten doen. Nou goed, dat kan nog wel eens een heel lelijk staartje krijgen. Dan zitten we met de rechtszaak in New York rond Jean Carroll. Dat blijft ook de gemoederen bezighouden naar de nieuwe rechtszaak waarin zij Trump van laster beschuldigde en dik $83 miljoen kreeg toegewezen. En mevrouw Carroll was vervolgens zo onverstandig om op tv lachend te verkondigen dat ze ging shoppen. En ze was in gesprek met de host van MSNBC, Rachel Maddow. Dat is een ultiem linkse tante die haar eigen show heeft. En Carol die speelde daar voor Sinterklaas. En die vroeg aan Meadow, wil je een penthouse in Frankrijk? Ik ga het voor je regelen. En, nou ja.
You've talked about using some of Trump's money that you're about to get to help shore up women's rights. Do you know what that might be? What that might look like?
Yes, Rachel. Yes.
Tell me.
I had such great ideas for all the good I'm going to do with this money. First thing, Rachel, you and I are going to go shopping. We're going to get completely new wardrobes, new shoes, motorcycle for Crowley, new fishing rod for Robbie. Rachel, what do you want? Penthouse? It's yours.
Haar advocaat zat erbij en er werd nog later gezegd, het was een grapje. Maar dit gaat door heel Amerika, dit fragment. En dat doet mevrouw Carroll geen goed, zal ik maar zeggen.
Stom.
En mevrouw Meadow even min.
Het is zo stom, zou je zeggen, want doe dat nou niet. Je hebt de buiten zo goed als binnen. Ga dan niet dit soort gekkigheid doen, toch?
Nee, dat is oliedom. Tegelijkertijd zegt het misschien wat over mevrouw Carroll. Want de vraag was nou waarop zij ging vertellen over we gaan shoppen. Was namelijk, de vraag was in die show van Rachel Maddow van ja, u had gezegd dat het geld zou gebruiken om het te goede te laten komen aan vrouwenrechten. Mm-hmm. Waar denkt u er dan al zo aan? En toen kwam het shoppen en de penthouse in Frankrijk daarop terug. Ja, weet je, ieder zijn gevoel voor humor. Maar dit was natuurlijk wel oliedom om het zo te doen. En ook hier profiteert Trump, die natuurlijk al heel lang zegt, het klopt allemaal niet, het is een heksenjas, de mens is gek en noem het allemaal op. Nou ja, als je dan zulke dingen op tv gaat verkondigen, dan gaan mensen zich toch achter de oren krabben en zeggen, zou Trump toch niet gelijk hebben? Terwijl de bewezen verklaarde aanklachten, weliswaar formeel geen verkrachting, maar wel seksueel misbruik, die liegen er niet om, hè?
Nee, en dat is natuurlijk het stomme, want het zegt helemaal niks over, inhoudelijk over die zaak, zegt het helemaal niks. En toch straalt het dom op je af.
Nogal. En dan hebben we ook nog de zaak die draait om de fraude. Dat is ook een fraudezaak, civiele fraudezaak in New York rond de bezittingen van Trump, die de waarde van kunstmatig zou hebben opgekrikt om daarmee zijn voordeel te doen bij het afsluiten van bankleningen en verzekeringen. En daar heeft de rechter al van gezegd dat hij daarvoor aansprakelijk is. En het grote wachten, nu al best wel een aantal weken, is op het vonnis. Hoeveel moet Trump en zijn organisatie gaan betalen als boete hiervoor? En wat betekent het verder voor zijn zakenimperium in New York?
Ja, en wat ik dus eigenlijk nu de hele tijd hoor, bij al die rechtszaken lijkt het erop dat door
verschillende redenen samen. Trump alleen maar profiteert, hè, eigenlijk in de peilingen, electoraal gezien. Het enige wat hem misschien wel wat pijn doet, is de bedragen die hij moet gaan betalen.
Ja, als hij gaat betalen.
Als hij gaat betalen. Ja, goed. Nou ja, maar dat,
kijk, dat laten we wel wezen. Hij heeft nog geen cent betaald. En hij gaat overal een hoger beroep.
Maar er ligt dus bij die Carroll-zaak ligt er 83 miljoen op tafel.
Ja, en er lag al 5 miljoen.
Ja, er lag 5 miljoen. De zaak die over de bezittingen gaat, dat wordt gesproken over honderden miljoenen wellicht.
Ja, 370 miljoen is de claim inmiddels.
Ja.
Als dat wordt toegewezen, dat gaat hem echt pijn doen. Maar ook daar zal hoge beroep tegen worden aangetekend. In de zaak Carroll wordt dan gezegd, daar kan Trump altijd weer een lening voor afsluiten via bureaus om die zich garant stellen voor dat bedrag als hij in hoger beroep wil gaan. Mm-hmm. Dus juridisch valt er overal een mouw aan te passen, maar het wordt er niet makkelijker op.
Nee.
En met name natuurlijk de claim van 370 miljoen, dat zou een flinke hap uit Trumps vermogen zijn als hij uiteindelijk dat echt zou moeten ophoesten. Ja, dan moet hij een aantal, zo niet een flink aantal van zijn bezittingen liquideren. Maar zover is het nog lang niet. Wat hem nu vooral pijn doet, is de tijd en het geld wat hij kwijt is aan de rechtszaken en aan het betalen van advocaten. Ja. Tegelijkertijd hebben al die rechtszaken hem natuurlijk in de pols een enorme boost gegeven.
Precies.
Dus met elke strafzaak, met name die is begonnen, zag je Trump in de peilingen stijgen. Laten we niet vergeten dat toen het begin 2023 was, dus nog een jaar geleden, dat toen DeSantis de grote kans hebben leek bij de Republikeinen om de nominatie in de wacht te slepen.
En, nou ja, en waar is DeSantis nu, Paul?
Ja, die is terug in Florida. Die is weer aan het vechten met Disney. Waar hij trouwens een aardige slag heeft gewonnen. Want een claim van Disney tegen de staat Florida is over zelfbestuur is afgewezen. Maar terug naar Trump. Die heeft wel geprofiteerd van de rechtszaak die tegen hem zijn gestart. Althans, electoraal geprofiteerd. Hij heeft er niet om gevraagd. Laten we dat niet vergeten. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het wel zo dat het hem ook veel geld kost. Mm. Het aardige is dat wordt hier altijd bijgehouden. En ik merk aan mezelf dat ik altijd me vergis in hoe belangrijk geld, wat de factor geld is hier in de politieke campagne. Dat is zo ontzettend belangrijk. Zonder een goed gevulde verkiezingskoffer begin je hier eigenlijk niet zoveel. En je ziet dan wel dat Biden er inmiddels beter voor staat dan Trump. Ik las dat Biden inmiddels 46 miljoen in zijn oorlogskoffer heeft zitten. En Trump 33 miljoen. En Trump gaf in 2023 10 miljoen meer uit aan advocaatkosten dan aan de campagne. Nou ja, dat zegt ook wel wat.
Maar dan moet er wel even bijgezegd worden, die advocaatkosten, ja, dat betaalt zich ook terug in exposure natuurlijk, hè?
Ja en nee, want je moet wel genoeg overhouden uiteindelijk.
Ja.
Om die strijd met Biden te kunnen aangaan in de race om het Witte Huis. En dat is natuurlijk ook met name waarom Trump geïrriteerd is dat Nikki Haley in de strijd blijft. Hè? We hebben het erover gehad. Nikki Haley die blijft dan een risico voor als Trump ergens wordt veroordeeld onderweg richting de verkiezingen voor het Witte Huis. Maar tegelijkertijd, het kost hem ook geld, want hij moet campagne blijven voeren. En als je dan ziet dat Biden ondertussen, waarvan Trump zelf natuurlijk denkt, dat wordt mijn tegenstrever in de race richting 5 november, dat die de campagnekoffers redelijk heeft gevuld en jij bent geld aan het uitgeven aan advocaatkosten, maar ook aan campagne voeren. Ja, dan lig je inmiddels behoorlijk achter. Ik moet er wel even voor de luisteraar nog bij vermelden dat Trump dit allemaal niet uit eigen zak betaalt, nog zijn advocaatkosten en natuurlijk al helemaal niet zijn campagne. Maar daar zitten allerlei fondsen voor, hè, de super PACs die dat allemaal financieren.
Die kunnen nog wel eventjes blijven geld verzamelen natuurlijk. Want
Zeker. En Trump laat ook geen kans onbenut. En Biden evenmin. Hè. Daar begonnen we mee. Daarom was Biden, terwijl er zich een crisis op het wereldtoneel afspeelt, is Biden aan het fondsen werven in Florida. In het gebied van Trump trouwens. Weet je, dat is dat. Ik zou zeggen, als nuchter Hollander, dat is zo'n verstorende factor. Hoe belangrijk geld hier is. Niet alleen dat het verstoort in het democratisch proces, maar ook gewoon, je bent president, je hebt allerlei crisis op je bordje liggen en dan moet je fondsen gaan werven in Florida, omdat je anders geen kans maakt om nog 4 jaar langer in het Witte Huis te blijven. Dat, merkwaardig.
Tja, en zo heeft de ene zijn hoofd vol met een oorlog die dreigt, moet geld verzamelen. De andere die zit continu in de rechtszaal. En ondertussen steven we af op, waarschijnlijk, nogmaals, we moeten nog een keer zeggen, waarschijnlijk een Biden versus Trump op 5 november. En goed, wat ik al zei, de meeste Amerikanen willen het helemaal niet. Dat blijkt uit peilingen. Ja. Dat willen ze gewoon helemaal niet. Goed, we gaan het zien. Paul, een mediamoment.
Ja, dat moet over Taylor Swift en de Super Bowl gaan. Jongen. Heb je het meegekregen?
Nou ja, ik hou heel erg van American voetbal. En het is, als ik American voetbal kijk, dan is de helft van de tijd zie ik Taylor Swift in beeld, zou ik bijna zeggen. En de andere helft zie je mensen een balletje naar elkaar gooien.
Amerika wordt natuurlijk alles bijgehouden, dus ook dit. Ze was bij één wedstrijd die werd uitgezonden door NBC. Was ze tijdens de wedstrijd, hè, 17 keer in beeld. Mm-hmm. Want dan gaan de camera's op haar inzoomen om te kijken hoe zij reageert op gebeurtenissen op het veld. 17 keer. Ja. Mensen raken daarover geïrriteerd. Taylor Swift kan daar niets aan doen. Zij vraagt niet van, wilt u mij alsjeblieft nog een keer filmen? Maar het voedt wel hier de afkeer van een deel van de American football fans tegen Taylor Swift. Nou, in ieder geval alles wat zij doet, want het gaat er natuurlijk om, zij is de vriendin van een sterspeler van de Chiefs uit Kansas. En de Kansas City Chiefs, die staan in de finale in de Super Bowl, mm-hmm, die volgende week zondag wordt gehouden. Nou, Taylor Swift is de vriendin van Travis Kelce van de Chiefs. En ja, zij zijn het powerpaar, het celebrity droompaar hier in Amerika. En dus storten alle Amerikaanse media zich op het stel. En ja, dat neemt inmiddels extreme vormen aan. Ik zat hier laatst in de auto op weg naar een afspraak te luisteren naar een radio-uitzending. En dat ging werkelijk waar een kwartier over de nagels van Taylor Swift. Die nagels waren gefilmd terwijl zij haar liefje op het veld omhelsde na het behalen van de finale van de Super Bowl. En het ging een kwartier over welke geheime boodschappen er in die nagels verstopt zaten. Want die waren dan gelakt en daar waren wat dingen opgezet. Nou ja, dat geeft ongeveer het sentiment hier weer. Iets anders wat opmerkelijk was, is dat het blijkt dat Taylor Swift de dag of de avond voor de Super Bowl in Japan is voor een concert. En wat krijg je dan vervolgens? Dan krijg je hier hele uitzendingen waarin met schema's en vluchtschema's wordt uitgelegd dat technisch gezien Taylor Swift nog op tijd terug kan zijn na haar concert in Amerika om de finale, om de Super Bowl bij te wonen. Daar kan je nog van zeggen, dat is allemaal ludiek en dat is allemaal aardig. Maar het wordt ook wel boosaardig, want uit rechtse conservatieve hoek en ook van republikeinse politici worden nu allerlei zaken de wereld ingeslingerd die richting een complot, een halve of een hele complottheorie gaan. En dat is een onnavolgbaar verhaal, maar in een notendop komt het ongeveer hierop neer.
Tonight, the right going all in on a baseless conspiracy theory that claims Taylor Swift's relationship with Travis Kelce and the Super Bowl are all rigged to help Joe Biden win the election.
Dat Taylor Swift heeft natuurlijk in 2020... Joe Biden endorsed, dus haar steun uitgesproken, mm-hmm, voor hem in de strijd met Trump. De gedachte is dat zij dat waarschijnlijk weer gaat doen en dat het zal helpen als het team van haar liefje de Super Bowl wint. Daarmee nog meer media-aandacht op het stel komt. Zij vervolgens hun steun voor Joe Biden zullen uitspreken en daarmee heel veel jongeren alsnog op Joe Biden gaan stemmen om hem de zegen te bezorgen. En ja, dan zijn er altijd mensen die zijn iets te hard tegen een deurpost of een paal gelopen die dat soort dingen de wereld inslingeren. Maar iemand als de presidentskandidaat Ramaswamy, die heeft daar op Twitter ook een steentje aan bijgedragen door in grote lijnen, wat ik net vertel, op Twitter te gooien. Een commentator bij Fox News die vroeg zich af, want dat doe je dan, hè, dan ga je niet zeggen het zit zo, maar je gaat de vraag stellen. Want,
ja, alleen maar vragen stellen.
Want vragen stellen mag altijd, Thomas. Dat hebben wij ook geleerd. Die truc kennen wij ook. Dus die vroeg zich dan af. Hè, het is maar een vraag. Het is maar een vraag. Die vroeg dan zich dan af of zij een Pentagon asset was. Nou ja, bij Newsmax werd ze al een werktuig genoemd. En ja, dat is niet alleen zorgelijk dat gebeurt. Maar het is ook gevaarlijk. Ja. Want het draagt wel bij aan de verdere polarisatie van het politieke klimaat. En bovendien vind ik het intriest dat zo'n popster die dan verliefd is op een andere ster uit de sport, dat die dit allemaal over zich heen krijgt. Dan denk ik, jonge. Dan ben ik liever een eenvoudige journalist.
Waar hè? Zijn we mee bezig? Ja. Waar zijn we nou in godsnaam mee bezig? Goed, nou Paul, je zei het net al, de Super Bowl, ja, daar gaan we op af. Volgende week zondag, 11 februari is dat. We gaan er denk ik de komende week nog een hoop over horen, als je daar enigszins in geïnteresseerd bent. Wat kunnen we nog meer verwachten volgende week?
Ja, twee dingen in de gaten houden. A, een voorverkiezing in Nevada. Mm-hmm. Jou niet onbekend?
Ja, ik ben er wel eens geweest. Ja, zeker. Meerdere keren.
Ik nog niet. Want ik moet natuurlijk een keer naar Sin City, ja, denk
moet
ik.
Gokken daar. Nou ja, dat ik vond het gokken vond vrij stom.
Waarom?
Ik vond, nou ja, ik verloor alles. al de ene casino is hetzelfde als de andere casino. En die, zeg maar, een mooi James Bond casino. Die sfeer is het niet. Ik vond het in en in triest. Met oude dames die apathisch naar een gokautomaat staren en met hun vinger niet van de knop afhalen. En dat blijft maar doorgaan en doorgaan. En die krijgen af en toe een drankje van een serveerster. En dat gaf me weinig plezier. Maar het is zeg maar leeg en het is woestijn en dor. En ik vind dat soort dingen altijd wel mooi.
Ja.
Dat is wel echt het Nevada. En daar is natuurlijk ook Area 51 ligt daar ergens verstopt.
Ja.
Dus dat interesseert mij veel meer dan al die gekke gokpaleizen die daar zijn. Dus als je daar naartoe gaat, zou ik eens gaan rondneuzen bij Area 51. Maar niet te dichtbij.
Ik wou het zeggen, niet te dichtbij. Want dat herinner ik me nog wel van diverse tv-programma's. Dat ze daar ook een policy hebben. Eerst schieten, dan vragen stellen.
Sowieso, ja.
Dus je, daar wordt ook voor op die borden voor gewaarschuwd. Dus, het staat zeker op mijn lijstje om in beide plekken te gaan kijken. Maar ik zal de hand op de portemonnee houden. Ja. Maar goed, Nevada. Nevada is, daar zijn voorverkiezingen. En het is heel verwarrend, want zijn er bij de Republikeinen twee. Er is een caucus, zoals in Iowa was, waar dus kiezers samenkomen, debat aangaan en uiteindelijk op een papiertje de naam schrijven van een kandidaat. En er is de primary. En de primary is gewoon een stembusgang in een hokje waar je een kandidaat aan kruist. Nou, waarom zijn het er dan twee? Het heeft alles te maken met de gebeurtenissen in 2020. Toen het bij de democratische voorverkiezingen in Iowa helemaal misging en er geen uitslag kwam. Toen hebben de democraten van de Democratische Partij gezegd, wij willen eigenlijk van die caucussen af. In Iowa is er een mail, dus een briefstemming van gemaakt. En in Nevada hebben de lokale democraten een wet aangenomen waardoor ze zeggen, die caucus moet een primary worden. De republikeinen in de staat die hebben gezegd, daar gaan wij niet mee akkoord. Wij houden onze caucus. En dus is er vanuit de staat een primary georganiseerd. En wordt er door de Republikeinse Partij daarnaast zelf een caucus georganiseerd. Hallo, bent u daar nog? Nou goed. En die vinden allebei in februari plaats, twee dagen achter elkaar. Sorry, zit een dag tussen. Dus in een tijdsbestek van 3 dagen. Wat belangrijk is, is A, dat de gedelegeerden voor de Republikeinse Conventie, waar uiteindelijk de presidentskandidaat wordt gekozen, die worden toegewezen via de caucus. En Trump doet dus mee aan de caucus, maar Nikki Haley niet. Nikki Haley doet mee aan de primary, die dus niks oplevert en waar verder dus ook geen. Trump doet daar niet aan mee.
Maar die wint ze dan dus.
Die gaat ze. Nou ja, ja, dat is interessant. Er wordt gezegd, ja, waarom doet ze dat dan? Waarom ga je meedoen aan de verkiezing waar niets op het spel staat? Nou, wordt dan gezegd, dat is een PR-moment. Want dan kan ze als winnaar uit de bus komen. En dan kan ze iets claimen waarmee ik denk je ook een beetje de Amerikaanse gemiddelde kiezer als een ontzettende domme boer neerzet als hij daarin zou trappen. Maar goed, dat geldt terzijde. Interessant is, je zegt van ja, dan gaat zij winnen. Er is nu een beweging in gang gezet. Je kan kennelijk op het kiesformulier of op het stembiljet kan je invullen none of the above. En er is nu binnen Republikeinse gelederen wordt er opgeroepen om bij de verkiezing waar Nikki Haley wel aan meedoet en Trump niet, om daar niet haar naam aan te kruisen, maar geen van bovenstaande. Oh. En dan zou dus Nikki Haley het verliezen van het aantal mensen wat invult, geen van bovenstaande of bovengenoemde. Nou, dat zou dus haar PR-moment moeten afpakken.
Nou, ja, niet alleen afpakken,
boel.
Vermorzelen denk ik. Dat sta je een playfiguur toch? Als je verliest van de heer of mevrouw none of the above.
Ja, dat zou wel heel pijnlijk zijn. Nou goed, dus dat wordt nog even opletten wat daar aan de gang is. En nog belangrijker, dan hebben we volgende week ook de Supreme Court, het Hoge Rechtshof, wat de beraadslagingen opent rond de uitsluiting van Trump bij de stembusgang in Colorado. En daar staat echt heel veel op het spel.
Zeker. Kijk, want daar is hij dus in Colorado geweerd van het stembiljet.
Ja.
En naar aanleiding van zijn rol op de rellen of de bestorming van het Capitool op 6 januari. En daar gaat het Supreme Court wat over zeggen. En dat zal vast niet zonder slag of stoot gaan, wat die uitslag ook is.
Nee, kijk, als het federale Hoge Rechtshof dat besluit van de rechters in Colorado daar een streep doorheen zet. Ja, lopen heel veel rechtszaken in heel veel staten die allemaal eigenlijk om hetzelfde draaien. Mag Trump wel of niet in onze staat op het stembiljet? Gezien de gebeurtenissen, zoals jij terecht zegt, van 6 januari 2021. En ja, de Supreme Court kan ofwel een streep zetten, eigenlijk door al die zaken.
Precies.
Of het begin zijn van een uitspraak waardoor Trump kansloos wordt om deel te nemen aan heel veel verkiezingen in al die staten. En daarmee ook kansloos wordt om het Witte Huis nog te bereiken.
Het blijven mooie weken voor Amerika-volgers, denk ik.
Never a dull moment.
Never a dull moment. Oké, Paul, ik ga jou een goed weekend alvast wensen. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
Bedankt, tot volgende week.